Goed, we gaan verder deze middag en we hebben met elkaar gezien dat de nieuwe mens in de Heer Jezus Christus is geschapen. En dat Christus die twee heeft één gemaakt. En dat we nu allebei, van wat voor afkomst we ook zijn, of we nou een slaaf zijn of een vrije, of besneden of onbesneden, een Jood of een Griek, of een barbaar, een Sit, een Belg of een Nederlander, dat doet niet veel meer ter zake. We hebben beide de vrije toegang tot de Vader. En dat is een geweldig voorrecht. Een voorrecht dat Israël nooit kende. En als we die toegang nemen, dan mogen we bedenken voor Gods aangezicht de dingen die boven zijn. En we mogen net als de Heer Jezus een vrije toegang tot de Vader hebben en bij de Vader binnenlopen en bezig zijn met de dingen des Vaders. Niets wil Hij voor ons verborgen houden. Niets houdt Hij voor ons geheim. En toch, op de een of andere manier, die toegang, die kost ons altijd kracht en daar is altijd strijd om. Ik heb eens een keer gesproken met een broeder en die zei, het is zo raar. Hij zegt, als ik in een dienst ben, als ik in een Bijbelstudie zit, of er is een woordverkondiging, na een kwartier, 20 minuten, dan bekruipt mij de slaap. Hij zegt, ik kan de hele avond naar de televisie kijken en dan val niet in slaap. Ik kan een spannend boek lezen en ik val niet in slaap. En toch, als ik met geestelijke dingen aan de gang ga, dan lijkt het wel alsof er een strijd in mijn leven ontstaat en ik er niet doorheen kom. En dat denken boven maar niet wil. Ja, er kunnen allerlei oorzaken daarvoor wel zijn. Maar we moeten ons niet laten weerhouden. We mogen er best voor bidden dat onze geest dan ook in de ruimte komt te staan. Verruimd wordt, ook vrijkomt. Zodat we echt met de Vader kunnen overdenken de dingen die boven zijn. Want het zijn geen aardse zaken die we overdenken. Het zijn hemelse zaken overdenken. We overdenken Gods plan en Gods gedachten. En Gods gedachten, dat is het probleem, die zijn hoger dan onze gedachten. En we hebben de hulp van de Geest van God erbij nodig om Gods gedachten te kunnen volgen. En het is niet alleen maar dat het iets is helemaal aan onze kant. Het is ook nog iets aan Gods kant. Want God, die moet ons onderweg daarom te hulp komen. Hij moet ons als ware die geest van wijsheid en van openbaring wel schenken. Daarom zie je hier Paulus in die brieven vaak zo zijn knieën buigen. Dat hij naar de Vader der Heerlijkheid gaat en vraagt, Vader, wilt u hen geven die geest van openbaring en die geest van wijsheid? En God ziet het hart aan. Hij kent ons. En als we oprecht zijn en oprecht zijn aangezicht zoeken en oprecht zijn woord onderzoeken, ja, dan wil God zich laten vinden. En openbaart hij ook zaken uiteindelijk in ons en aan ons vanuit het woord van God, dat we soms, als we dat zien, dan wat denken van, en hoe moet ik dat aan een ander overbrengen? Hoe moet ik vertellen wat eigenlijk God me hier openbaart in zijn woord? Maar als God zo met ons bezig gaat, zo heel persoonlijk, en we raken zo in gemeenschap met Christus, in gemeenschap met de Vader, ja, dan komt als ware de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En die houden maaltijd met ons. En dat wil God zo graag in ons leven dat er geschiet. Dat we die toegang tot de Vader nemen. En dat de Vader en de Zoon en Gods Geest kunnen komen. En dat zij maaltijd met ons kunnen houden. En dat er een gemeenschap ontstaat. En dan ook is er een vervolg. Daarom is het zo belangrijk te ontdekken met elkaar wat die nieuwe mens is. Want in Efeze ontdekken we dus dat wandelen vastzit aan de nieuwe mens, vastzit aan het bedenken van de dingen die boven zijn, aan de toegang tot de Vader. En als je die toegang neemt en je gaat overdenken wat het allemaal zeggen wil, dan vervolgt Paulus in Efeze 2 vers 19, dat je dan iets gaat ontdekken, vers 19, Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel. Heilig in de Heere, in wie ook gij, dat is ook u, dat ben ik ook, mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. Ik hoop dat u naar huis gaat en dat u dat ook u voor uzelf onderstreept. Dat u weet dat het ook voor u is, ook voor onszelf is, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. God de Vader en God de Zoon en Gods geest willen komen en met ons maaltijd houden, heel persoonlijk in ons leven. Paulus die begint ons eerst te vertellen in vers 19 dat we geen vreemdelingen en bijwoners meer zijn, zoals wij heidenen van nature zijn, veraf, een vreemdeling, hè, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, maar we zijn geen vreemdelingen en bijwoners meer, we staan niet meer veraf, we zijn één gemaakt in één lichaam. En wat zijn we geworden? We zijn geworden medeburgers der heiligen. Het woord hier voor heiligen slaat niet zozeer op medegelovigen. Zo is het wel vertaald. En daar denken we dan gelijk aan. Maar medeburgers der heiligen. Eigenlijk dat woord heiligen duidt niet zozeer op gelovigen, maar het duidt op een plaats. Het duidt namelijk in het Grieks op het heilige der heiligen. En eigenlijk staat er dat wij mede burgers geworden zijn van het heilige der heiligen. We zijn huisgenoten Gods. We hebben de toegang tot de Vader en we mogen toegang hebben we tot in het heilige der heiligen. En het bijzonder als je in het heilige der heiligen blikt en je doet dat door de ogen van Hebreeën. Dan laat de Hebreeën schrijver aan ons zien dat Christus die hemelen is doorgegaan en dat hij daar nu alleen zit aan de rechterhand Gods in het heilige der heiligen. Maar dat Christus daar alleen zit, dat laat de Hebreeënbrief zien. Maar de Efezebrief openbaart dat elk lid van het lichaam van Christus daar mede is gezet met Christus en dat hij een medeburger geworden is. Van het heilige der heiligen. Hij is een huisgenoot Gods. Dat is zijn thuis. En die positie die in Efeze hier wordt geopenbaard. Ja, die gaat de positie die in de Hebreeënbrief ons wordt geopenbaard verder te boven. Ja, dat we daar zijn gezet en daar kwamen we eigenlijk vanmorgen al op, is niet zonder reden. Die schepping van de nieuwe mens, dat ene lichaam, heeft tot doel om in hem op te wassen. En in heel ons leven, als wij het lichaam van Christus hier zijn, en wij zijn hier als gelovigen samen vandaag, wij zijn hier het uiterlijke lichaam van Christus. En ik ben ook zelf het lichaam van Christus, zelf ben ik ook die nieuwe mens. We zijn het ook met elkaar. En wat geschiet er door de loop der tijd heen, als we samenkomen met elkaar, dat moet opwassen. En dat ik ook in mijn eigen persoonlijk leven als de nieuwe mens moet opwassen. Waartoe? Tot een tempel. Tot een tempel heilig in de Heere. En ook weer bijzonder, hoewel bijzonder, het hoort wel hier thuis, is dat woord hier voor tempel in vers 21. In hem wast elk bouwwerk. En we zijn ieder voor zich een bouwwerk. Goed ineensluitend op tot een tempel. We zijn eigenlijk allemaal stenen die toe worden gevoegd tot die tempel heilig in de Heere. Maar kijk je nou naar dat woord tempel, dan staat daar in het Grieks het woord hieron. Daar staat niet het woord Hieron, daar staat het woord Naos. En het bijzondere is dat het woord Hieron, dan kijk je naar het hele tempelcomplex. Dan kijk je naar het hele tempelgebouw. Maar Naos, die duidt het binnenst heiligdom aan. Die duidt aan dat heilige der heiligen. En we worden dus in dit gedeelte in het bijzonder bepaald bij dat allerbinnenst heiligdom. Het heilige der heiligen, waar God woont. Een tempel heilig in de Heere, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in de geest. De nieuwe mens, het lichaam van Christus, wat we met elkaar zijn, maar ook individueel, we groeien op tot een volwassen, volkomen man. Een tempel. En de Heere is daar heel ons leven mee bezig. Dat is een heel proces waarbij wij een plaats krijgen in het grotere geheel, waar wij ook individueel die plaats als het ware omarmen en eruit leren leven die we hebben aan de rechterhand Gods, waar we in zijn gezet. Het moet worden tot een woonstede. Vandaag ook zou het zo moeten zijn dat God te midden van ons wil wonen. En God Christus die wil ook te midden in ons leven, in mijn leven, wonen. Dat we een woonstede Gods worden in de geest. En als Paulus dan deze verklaring heeft gegeven en nog eens uitgebreid dan in Efeze 3, nog eens ingaat op de openbaring van dat geheimenis, die nieuwe mens, die openbaring van dat ene lichaam, wat hij dan noemt het samenlichaam, een tempel dus, heilig in de Heere, dan buigt hij in hoofdstuk 3 zijn knieën voor de Vader en dan heeft hij in het gebed het opnieuw over wonen. Dat Christus bij ons wil komen wonen. Hij bidt voor ons. Dat doet hij in vers 14 van hoofdstuk 3, Efeze 3 vers 14. Om die reden buig ik mijn knieën voor de Vader, naar wie alle geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven, naar de rijkdom zijne heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn geest, in de inwendige mens opdat. Dus Paulus gaat hier voor ons bidden. Hij gaat tot de Vader bidden. En hij vraagt aan de Vader of de Vader ons iets wilt geven. Iets wat we nog niet bezitten. En of hij dat wil geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid. En als we dat ontvangen, dan hebben we één ding nodig, namelijk dat we met kracht gesterkt worden door zijn geest in de inwendige mens. Want als dat niet gebeurt, dan kunnen we dat niet ontvangen. Wat niet ontvangen? Vers 17. Opdat Christus door het geloof in uw harten woning maken. We zijn de nieuwe mens. We zijn een tempel, heilig in de Heere, en we worden mede gebouwd tot een woonstede Gods in de geest. En dat heeft maar tot één doel. Dat heel praktisch in mijn leven Jezus Christus in mijn hart woning kan maken. We zingen vaak wel heel veel liederen. Kom in mijn hart, Heere Jezus. En we zingen ook sinds Jezus nu woont in mijn hart. En we stellen het eigenlijk zo voor dat als iemand de Heere Jezus Christus als verlosser aanvaardt, dat de Heere Jezus direct in hem komt wonen. We prediken dat zelfs aan ongelovigen. Maar Paulus laat hier zien dat dit helemaal geen boodschap is voor ongelovigen. Hij toont hier dat dit niet de beleving is van de ongelovige die de Heere Jezus vindt, of van de geestelijke baby in Christus. Hij laat zien in het licht van deze brief dat het wonen van de Heere Jezus in ons hart niet verbonden is met de prediking van melk, maar met de prediking is van vaste spijs. Het zit vast aan het bedenken van de dingen die boven zijn, waar Christus zit,
aan Gods rechterhand. Waar de nieuwe mens wordt gevormd, aan Gods rechterhand. Waar er één lichaam is, geschapen in hem. En dat wonen van Christus door het geloof in ons hart, dat is geen elementair christelijk onderwijs. Het is geen ABC van het evangelie. Dit is geen onderwijs voor de onmondigen, voor de geestelijke baby's in de wieg. Dit is onderwijs voor de volwassenen. En dat Christus woont in ons hart, dat is dus eigenlijk helemaal niet zo'n vanzelfsprekende zaak. Daar is wel alles op gericht, daarvoor zijn we zo geschapen. Daarvoor worden we medegebouwd. Daardoor worden we ook daar neergezet in die hemelse gewesten. Ons is die plaats gegeven. We worden een medeburger van het Heilige der Heiligen, een huisgenoot Gods, opdat het praktisch in ons leven, en daar gaat het dan Paulus om, ook praktisch in ons leven zo wordt. En Paulus die bidt hier voor de Efeziërs, en hij bidt hier ook voor ons, als we Efeze 1 hebben gelezen, en Efeze 2, en Efeze 3, en als we het hebben overdacht, en als we ermee naar de Vader zijn gegaan, want zijn gedachten zijn nou eenmaal hoger dan de onze en we hebben zijn hulp nodig. En als hij ons dan verlichte ogen van het hart geeft en we worden wijs en we hebben zo die dingen des vaders onderzocht. Ja, dan ontdekken we dat ons leven met Christus verborgen is in God en dat wij in Christus mogen zijn en Christus in ons. En dan zien we door het geloof de nieuwe mens. Waartoe wij ook gebouwd worden. En dan ontdekken we dat wij zelf een miniatuur tempeltje, laat ik het dan maar zo zeggen, mogen zijn van de Heer Jezus. Een illustratie van de grotere tempel, het lichaam van Christus. Dan mogen we individueel wandelen naar de nieuwe mens, een afspiegeling van het grotere geheel. Dan mag de Heer Jezus ook heel persoonlijk woning mogen maken in ons hart. Ja, dat wordt heel persoonlijk. En Paulus wordt hier heel persoonlijk. Wandelen wij in de nieuwe mens? Was de vraag vanmorgen. Je kan ook vragen, het is eigenlijk hetzelfde, woont Christus in ons hart? Het woord wonen betekent thuis zijn. En we dienen ons dan af te vragen, als we zo'n vraag beantwoorden, van wandelen wij in de nieuwe mens, wandelen wij in Christus, woont Christus in ons hart, dan dienen we af te vragen, zou Christus, Jezus, zich thuis voelen in ons hart? Zou de Heere Jezus Christus er thuis zijn? En voor we dat allemaal beantwoorden, moeten we ons dan die vraag stellen van zouden we het werkelijk willen dat de Heere Jezus bij ons is, elk uur van de dag, elk moment van ons leven? Wilt u dat? Willen we dat echt? Willen we dat heel echt? Want het heeft consequenties. Willen we werkelijk dat de Heere Jezus bij alles aanwezig is wat we doen, overal waar we gaan, dat hij bij elk gesprek is, dat hij altijd meeluistert en dat we als het ware bewust zijn van zijn aanwezigheid, omdat wij wandelen in de nieuwe mens, overal waar we gaan of staan, 24 uur per dag. Ja, als we heel eerlijk zijn en we heel eerlijk voor Gods aangezicht gaan staan en die toegang nemen en weten dat God als het ware dwars door ons heen kijkt, en weet wie wij van nature zijn, dan weten we dat die natuur van onszelf van vroeger dat helemaal niet wil. Wij zijn van nature een vijand van God. Dat zegt Gods woord. En als ik heel eerlijk ben en ik kijk naar de natuur die ik van nature heb en meegekregen in Adam, die oude mens, die wil zijn eigen gang gaan. En als we bemerken dat er een zekere mate van, ja, in ieder geval geen volmondig ja opgegeven wordt, ja, dan hebben we nodig waar de apostel Paulus nou juist hiervoor voor bidt voor ons. Dat hij u geven met kracht gesterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens. En gelukkig komt de Vader ons tegemoet onderweg. En komt hij ons ongeloof tegemoet. En sterkt hij ons met kracht, met een geweldige kracht. Diezelfde kracht die eens werkte in zijn zoon, toen die daar lag in het graf en hem deed levend worden. Deed opgewekt worden. En die kracht die zette hem zelfs aan Gods rechterhand. Nou, diezelfde kracht, met diezelfde kracht wil hij ons sterken. Zodat die inwendige mens, die nieuwe mens in ons, zo krachtig, zo sterk wordt, dat we volmondig zeggen, ja Heer Jezus, kom in mijn leven, kom in mijn hart. 24 uur per dag, liefst. Dan gaan we amen zeggen op dat gebed van Paulus. En toch geloof ik dat dit cruciaal is in ons leven. Want dit is een geloofstap. En die geloofstap kan een ander niet voor ons maken. Die geloofstap kan je alleen maar heel persoonlijk in je leven maken. Dat je zegt van ja, dat wil ik graag. En zodra je dat doet, dan raak je weer verbonden met het hoofd. Dan opeens treed je die hemelse gewesten binnen, waar je bent gezet. Dan opeens ben je een huisgenoot Gods. Dan opeens is daar liefde. Dan opeens is daar blijdschap. Dan opeens is daar een opvolging op die stap in het geloof toen je de Heiland als verlosser leerde kennen. Dan opeens kan Jezus Christus verder met ons leven. Want dan kan hij gaan bouwen en dan kan de geest gaan bouwen. Dan worden we woonsteden Gods in de geest. En dan alles wat we overkomen gaat dan toch anders. Want hij is daar. Hij is in ons leven. En dan bouwt hij ons uit naar een volkomen man. En dat wil niet zeggen dat we staan in het leven van alle dag, dat we wel eens van ons apropos worden gebracht. We worden heel gauw, worden we juist door ons gevoelsleven, denk ik, van ons apropos gebracht. Uit die geloofshouding gebracht. Dat we bedacht en bedenken en nog eens overpeinzen en weten en zeker weten en volkomen weten wie Christus is en dat Christus bij ons is en in ons hart woont en verbonden aan ons is. Soms vergeten we dat. Ik heb zelf meegemaakt een tijdje geleden dat opeens ik toch wel last kreeg van iets en ik ging naar de huisarts toe en nou kon aan zijn gezicht zien dat de man schrok. En doordat hij schrok, schrok ik ook eigenlijk. En hij stuurde me direct door naar de uroloog in het academisch ziekenhuis. En nou, hij noemde nou net het woord kanker niet, maar hij dacht daar toch wel heel erg aan. En hij wilde ook dat ik direct geholpen werd, dat hij direct naar gekeken moest worden. Hij was ook heel bezorgd. Hij wilde ook nadat ik daar geweest was, die volgende dag, dat hij meteen mij belde om de uitslag bekend te maken, wat de uroloog had gezegd. Hij zat er meteen over in. En die ging naar huis en dan ga je toch denken. Als je opeens, want je bent nog jong en je bent niet met die dingen bezig als het ware. En opeens word je daar dan mee geconfronteerd. En dan opeens schrijft dat gevoelsleven je aan. En toen ik daar zo mee bezig was. En zo dacht, wat overkomt mij nou? Toen riep ik mezelf tot de orde en zei ik, ho even. Wat gaan we nou doen? Christus is toch in mijn leven, ik maak tot deel uit van de nieuwe mens. Zou ik dan hetgeen wat ik zelf altijd verkondig en wat ik heb ontdekt vanuit Gods woord en waar ik vanuit leef, zou ik dat dan nu moeten verlaten? Doordat ik geconfronteerd opeens word met iets ergs? En juist in die dingen in het leven die je kunnen overkomen, wat laten we wel wezen, ook de psalmist die laat zien dat ons dezelfde dingen overkomen in ons leven als onze buurman die niet gelooft. De psalmist laat zelfs nog zien eigenlijk dat, en dat is dan Asaf, Asaf laat ons zien dat je als gelovige eigenlijk nog veel meer overkomt dan die buurman naast je die niet gelooft. En Asaf, toen hij dat allemaal zag, toen was hij helemaal van zijn apropos. Die zei, waarom moet mij dit nou allemaal overkomen? En hij die zo goddeloos leeft, die overkomt het allemaal niet. Totdat hij op hun einde lette, staat er dan in de psalm. En als we dan kijken naar die beleving van Asaf, dan is dat vaak ook onze beleving. Maar we moeten niet heen en weer zo worden bewogen door die, ook soms erge dingen, en soms ook vrolijke dingen, die op ons pad komen. Het zijn niet alleen erge dingen. Het mag niet zo wezen, het moet ook niet zo wezen, broers en zusters, als wij straks in juni, juli, juli, augustus, gaan we allemaal op vakantie. En wat gaan we dan als gelovigen doen? Zijn we dan opeens op vakantie niet meer gelovigen meer? Bijbel dicht. We bidden niet meer. We zijn opeens geen christen meer. En opeens doen we maar mee met de hele massa, zoals de massa leeft. Nemen we dat denken dan over, zoals de heidenen doen, verduisterd in hun verstand, wandelend in de ijdelheid van het denken. Dat wordt gepredikt via de televisie, van hoe je op vakantie kan gaan als jongelui, van hosse holladier, of maar genieten van het zonnetje. Is dat het dan alleen? Nee, je mag best wel genieten van het zonnetje, ik zit ook weer graag in de zon. Daar is niks mis mee. Maar we moeten niet door vrolijke dingen die het leven en de wereld ons bieden kan, of door erge dingen die in het leven ons kunnen overkomen, ons laten ingrijpen op ons gevoelsleven, waarbij we dan bezig zijn met het zielijke. Nee, we moeten vanuit het geloof leven. En we moeten ons dus heel goed gaan realiseren, heel goed gaan bedenken. Dat moeten we overpeinzen bij dag en bij nacht, zegt Jozua in Jozua 1. Je moet als het ware een hamer nemen, een geestelijke hamer. En voordat we hier de deur uitgaan, die hamer gebruiken en zeggen, even de hamer gebruiken. Even dat is goed in mijn hoofd slaan. Alsof het er nooit meer uitkomt. Wat God hier over me zegt. Zodat het een deel wordt van mezelf. Dat ik mijn hand erop leg, zoals om Jacob vroeger zei, en het je persoonlijk toe-eigent. Dat het iets van jezelf wordt. Ik ben een woonstede Gods in de geest. Halleluja, prijs de Heer. En natuurlijk, dan ga je zingen. En dan komen de geestelijke liederen. Dan komt er een lied in je hart. Dan ben je verheugd, ook met elkaar. En dan ga je hier zingen. Zoals Efeze 5 dan eindigt. Efeze 5. Vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Wordt vol, staat er eigenlijk, van Gods geest. We zijn een woonstede Gods in de geest. En de geest wil niets anders dan dat Christus in ons komt wonen. En dat de Vader daar komt. En dat ze maaltijd met ons houden. Zodat we vervuld worden. Maar we moeten niet bedrinken ons aan wijn. Dat is het tegenovergestelde. En wat gebeurt er dan als we dat meemaken? Nou, dan ga je onder elkaar spreken. En daarnet waren er ook heel veel gesprekken. En waar gaan ze dan over? Nou, over hetgeen wat je in Gods woord hebt ontdekt, dat je Christus hebt ontdekt. Je hebt geestelijke gesprekken met elkaar. En wat ga je dan doen? Dan ga je onder elkaar spreken, staat er, in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zingt en jubelt de Heere van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heere Jezus Christus, God de Vader voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Zingt en jubelt. Je moet niet de indruk krijgen vandaag dat ik wat vanmorgen heb gezegd. Dat wij als gelovigen niet zouden zingen en jubelen. En niet met elkaar zouden psalm zingen en lofzangen en geestelijke liederen. Natuurlijk wel. Maar dat moet een gevolg zijn van dat de Heere Jezus als het ware groter in je wordt. Dat Hij komt wonen in je hart. Dat Hij dat werk van opbouw, de geest. Dat Hij dat werk van opbouw in je leven kan afmaken. Dat wij worden individueel ook die volwassen man. Dat God als een doel komt in ons leven. En dan komen die liederen. Maar zo gaat het vaak niet tegenwoordig. Ik heb een Amerikaans boek. How to have a soul winning church. Hoe kan je een zielenwinnende kerk hebben? En daar staat een methode ingeschreven. Een methode hoe je binnen 5 jaar een gemeente bouwt van meer dan 1000 man. Gegarandeerd. Op de laatste pagina staat eigenlijk nog de verzekeringsverklaring. Die je kan afsluiten bij nationale Nederlanden. Zo lijkt het wel. Zeker weten. Als je het zo en zo en zo en zo doet, heb je zo 1000 man bij elkaar. En weet u, dat geloof ik ook. Denkt u dat ik niet weet hoe je dan zou moeten prediken? En hoe gaan we dan als gemeente vaak dan te werk? En hoe gaat dat boek helemaal te werk? Die gaat helemaal voorschrijven van hoe je zo'n dienst in elkaar moet zetten. Wat je moet doen om publiek te trekken. Ik werk bij de ING. Nou, dan kan je, bij ons kan je ook naar zulke afdelingen gaan van communicatie. Nou, die kunnen je hartstikke vertellen. Daar hebben ze voor geleerd hoe je moet communiceren. Hoe je de boodschap moet brengen. Op de wereldse manier. Hoe je mensen moet trekken. Nou, dan moet je niet zo'n dom bijbelstudiedagje houden. Dat je alleen maar over zo'n bijbel hoeft te zitten bladeren. Nee, dan moet je hier een koor neerzetten. Dan moet je er muziek bij halen. En niet als een orgeltje, maar nog veel meer. En dan moet je vooral veel gaan zingen en veel in de handen gaan klappen. Dan moet er spektakel komen, want dat willen de mensen. Let maar op. En dan moet je de mensen een beetje onder een wet zetten. Een beetje een regelgeving doen. Niet allemaal zo vrij laten, nee, regeltjes geven. En zeggen, u geeft voortaan maar uw tiende hoor, anders dan... En dan wordt het kassa, en dan wordt het business. En laten we wel wezen, en het is misschien hard gezegd, maar evangelie... Het is business hoor. Er staat niet voor niks dat Paulus hier zegt dat sommigen het als winstbejag zien. Het hele brengen van het evangelie. Er gaat veel geld in om. Je moest eens weten, ze hebben wel eens schattingen gemaakt wat in alleen al in de Verenigde Staten van Amerika binnen het christendom, hoeveel geld daar gewoon wekelijks omgaat. Dat loopt in de miljarden. Maar is dat wat we nou met elkaar willen? Zijn we nou vandaag hier bij elkaar? Of is deze groep hier in Nieuw-Buinen die hier samenkomt? Is dat nou, hebben ze nou als doelstelling om een hele grote groep bij elkaar te halen? Of hebben ze nou als doelstelling Jezus Christus te dienen? En te kijken en te ontdekken in Gods woord wie die nieuwe mens is. En met elkaar die nieuwe mens vormen en daaruit leven. En elkaar daar tot steun in te zijn en tot voet in te zijn. En zo met elkaar te ontdekken de liefde van Christus. Misschien denkt u dat het wandelen in de nieuwe mens, dat dat de climax is. Dat het daar God om te doen is. In zijn gemeente. Dat hij als hoofd alleen maar dat wil. En dat zo'n ervaring dat we toegang tot de Vader hebben. En dat we gemeenschap hebben. En dat Christus in ons hart komt wonen. Dat dat de climax is. Nee, dat is de climax niet. Weet je wat de climax is? De climax staat erachter. Niet alleen op dat Christus door het geloof in uw harten woning maken. Maar er staat bij... Als dat is geschied, wat gaat er dan gebeuren? Vers 18. Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen in staat zijn te vatten hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Dat is Gods doel. En dat is als het goed is, ook het doel van elke samenkomst, van elke gemeente. Dat we samen elkaar nodig hebben. Dat we samen met alle heiligen in staat zijn te vatten. Hoe groot de breedte, de lengte, de hoogte en de diepte is. 4 dimensies. Het is breed, het is lang, het is hoog en het is diep. 4 dimensies. Het gaat eigenlijk ons bevattings vermogen te boven. Ik kan alleen maar iets waarnemen wat lang, breed en hoog is. Maar niet ook nog eens een keer wat diep is. Dat kan ik niet volgen. Daar heb ik Gods genade voor nodig. Het zijn als het ware vier dimensies. En het lichaam van Christus is een woonstede Gods in de geest. Het is vier dimensies. Het gaat eigenlijk met kennis te boven. Die nieuwe mens, die verrezen is uit het graf, Christus. Die in zichzelf ook die twee één gemaakt heeft. In één lichaam heeft verbonden. Dat hele lichaam van Christus, een tempel heilig in de Here. Dat is een tempel, die kan je hier op aarde niet zomaar bouwen. In drie dimensies. Die gaat ons bevattingsvermogen te boven. En daar mag je dan met elkaar over denken. Daar hebben we elkaar voor nodig. Om samen met elkaar te vatten, te begrijpen. En daar moet je met elkaar over praten. Daar moet je met elkaar bijbelstudie over houden. En denken, hoe denk jij erover en hoe zie jij dat? Want we staan hier nog op het aardse. En toch worden uitgenodigd in het hemelse. Omdat we burgers zijn. Hè? Van het heilige der heiligen. Huisgenoten Gods mogen bij de Heer ingaan en uitgaan. En dan mag je dagen hebben zoals deze. En dan mag je met elkaar inblikken in het woord van God. En dan mag je daar verheugd over zijn. En zo opgebouwd ook naar huis gaan. En denken, wat was het toch geweldig om met elkaar zo bezig te zijn. Met het woord van God en met elkaar ook gemeenschap te hebben. Gesprekken te hebben, want het is niet alleen deze bijbelstudie. Maar ook vooral wat we met elkaar tussen de middag delen. En dat is mooi. Dat heeft God op het oog. En uiteindelijk te kennen de liefde van Christus. Die de kennis te boven gaat, omdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Te kennen de liefde van Christus. Want uiteindelijk komen we daar in ons leven altijd op dat middelpunt uit. De liefde van Christus. En als je dan daarbij stilstaat, dat hij voor je leed, dat hij voor je stierf. Dat hij je zonde weggedragen heeft op het hout. Dat hij nieuw leven voor je hebt aangebracht. Dat hij je dat nieuwe leven hebt geschonken. En dat hij je meegenomen hebt in die hemelse gewesten. En dat je nou wandelt in de nieuwe mens. En dat je allerlei beloften hebt. Dat je notabene mede-erfgenaam met Christus bent. Een erfgenaam van God. En dat er een geweldige toekomst op je wacht. Dat je een volkomen man, een volwassen man mag worden. Die straks zal huwen. Dat je die bruiloft des lams mee mag maken. Als je dat allemaal ziet, al die zegeningen. Dan sta je uiteindelijk stil bij de liefde van Christus. En die gaat de kennis te boven. Dan houdt die kennis op. Dan kan alleen maar stil worden. En geloven en danken. En zeggen, Heere, dank u wel. Dat u zo'n goede God bent. Dan besef je ook, een motief kan ik er niet voor geven. Waarom dat u mij, waarom u ons lief had. Maar het is een heerlijk feit. En dan mag je ook zelf geworteld worden in die liefde. Geworteld en gegrond in de liefde. Dat zijn eigenlijk twee beelden. Dat is een beeld van groeien. En is een beeld van bouwen. Geworteld, net een plantje. Geworteld in de liefde. En zo mogen we groeien. En als je in de liefde in zo'n bodem geworteld bent. En je groeit in de liefde op. Dan kan je anders doen dan ook liefde geven. Ook naar die ander. En als je later dan gaat kijken in die Efezebrief naar die wandel in die nieuwe mens. Ja, dat is het uiteindelijk. Het geven van liefde en het doen van liefde richting die ander. Omdat je samen bent. Je bent een eenheid. Je vormt een nieuwe mens. Je staat er niet alleen in. Je bent verbonden met een ieder die ook deel heeft aan die nieuwe mens. Je bent één. En dan komt die eenheid openbaar. En dan vind je het ook heerlijk om de ander ook daar gemeenschap mee te hebben. En dan komt die liefde ook openbaar. Broederliefde. En dan is het veel heerlijk om te zingen samen. Psalm te zingen en te jubelen. Omdat je reden hebt om te jubelen. Maar het moet niet zo wezen van, ja, we voelen ons helemaal, nee. Maar we gaan maar jubelen, want dan worden we blij. Dat is de verkeerde volgorde. Of we gaan de Heer prijzen. En maar prijzen, en maar prijzen. We weten niet waarom we de Heer prijzen, maar we prijzen maar de Heer. Want het is zo fijn. Dat is de verkeerde weg. Ik denk dat de Heer, als we voor hem komen, heel blij is hoor. Als wij je willen grootmaken en willen prijzen.
En staat de Heer heel verlangend naar ons te kijken. Joh, kom jij mij prijs, geweldig. En wat heb je me dan te zeggen? Wat heb je dan van me ontdekt? En het wordt dan heel erg stil. En we zijn eigenlijk zielig bezig. En we zetten dan onszelf in het middelpunt. En die Christus in het middelpunt. En we hebben Christusliefde niet ontdekt. En het is eigenlijk allemaal maar eigen liefde. Nou, ik denk dat de Heer daar heel triest van wordt. Dan hebben we geen gemeenschap met hem. Dan hebben we gemeenschap met onszelf. Dan zijn we te veel met onszelf bezig. Maar de Heer wil dat we met elkaar bezig zijn. Dat we geworteld en gegrond in de liefde, in hem. Dat we zo die lengte, breedte, hoogte en diepte leren kennen van het lichaam van Christus. En dat we uiteindelijk zien het hoofd. De liefde van Christus. Hè, die de kennis te boven gaat. Ja, dat is waar het wandelen in de nieuwe mens naartoe leidt. Wandel in de nieuwe mens is dus nodig dat Christus Jezus woning maakt in ons hart. En dat die nieuwe mens een persoonlijk deel wordt van ons. Dat vraagt overgave. En ik hoop, broeders en zusters, dat die overgave in ons hart gevonden wordt. Dat we ons openen voor de Heere. En dat we dat niet als ware zingen uit je handen, Heer, van Heere, neem mij zoals ik ben. En bij dat ik ben, ja, daar zit vaak bij dat dat niet van soeps is. Maar de Heere die kent dat. En de Heere heeft ons lief. En de Heere komt ons dan tegemoet. Die wandel in een nieuwe mens, die ligt ook daarom helemaal niet ver weg. Die is niet ver van ons af. U moet niet denken dat die nieuwe wandel in die nieuwe mens, dat die onbereikbaar is voor ons. En ik ben wel eens bang dat wij te veel denken dat het een onbereikbaar ideaal is. Want ik begon er vandaag van, wandelen wij in de nieuwe mens? En toen we er zo over nadachten en ik ook u vroeg van, en hoe stelt u zich dat dan voor, die wandel in een nieuwe mens? Dan hebben we al gauw de neiging dat we denken, ja, maar dat is voor mij een onbereikbaar ideaal. Nou, ik hoop dat u dat ideale beeld wat vaak geschetst wordt, dat u nu dat vandaag heeft bijgesteld. Maar om het toch, die wandel in een nieuwe mens, uw eigen te maken, is het misschien eens goed om goed te kijken wat Paulus in Efeze 4 over die wandel in de oude mens en de nieuwe mens zegt. En misschien bent u niet gewend aan het schrijven in uw Bijbel. Maar misschien moet u toch een aantekening maken in vers 22 en in vers 24. Want de vertaling, die zet ons eigenlijk op een verkeerd been. Waardoor we denken dat we nog in ons leven iets hebben te doen. Namelijk dat we die oude mens nog moeten afleggen. En dat we die nieuwe mens nog moeten aandoen. Want eigenlijk staat dat er zo in deze vertaling. Ja, dat het eigenlijk zo niet is, dat we die oude mens nog moeten afleggen en die nieuwe mens nog moeten aandoen, dat blijkt wel uit hetgeen zoals Paulus begint in vers 20. Als hij zegt, maar gij geheel anders. Hij zegt niet dat we anders moeten worden. Nee, hij zegt dat we al anders zijn. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. We hoeven niet Christus meer neer te leren kennen. We hebben Christus al leren kennen. Vers 20. Gij toch hebt van hem gehoord. En zijt in hem onderwezen. Dat zijn feiten. Dat is al geschied. Gelijk dit de waarheid is in Jezus. Dat is geen leugen. U bent toch geheel anders.
U hebt toch van hem gehoord? U hebt toch Christus leren kennen? U bent toch in hem onderwezen? Dat is toch de waarheid, zegt hij. Die is in Jezus, dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt. Dus dat moet er staan, dat staat er niet. En dat maakt het verwarrend. Dat gij wat uw vroegere wandel betreft, de oude mens afgelegd hebt, die ten verderve gaat naar zijn misleidende begeerte, dat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken en de mens aangedaan hebbende, die naar de wil van God geschapen is in waarachtige gerechtigheid en heiland en heiligheid. Daarom, afgelegd hebbende de leugen, spreekt waarheid ieder met zijn naaste. Omdat wij leden zijn van elkander. Het is steeds iets, eigenlijk iets andersom. Het is al geschied, maar juist omdat het zo geschied is en een feit al reeds in ons leven is, laten we dan ook overeenkomstig zo wandelen, handelen, spreken, doen. Begrijpt u? Ik zal nog een keer opnoemen. Dus vers 22 over die vroegere wandel betreffende die oude mens. Daar staat niet afgelegd, maar afgelegd hebt. Die ten verderve gaat, dat zijn misleidende begeerten. En dan staat er niet dat gij verjongd wordt, maar er staat dat gij verjongd zoudt worden. Dat is Gods doel, dat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken. En de nieuwe mens aangedaan hebbende, niet dat je de nieuwe mens moet aandoen, nee. En de nieuwe mens aangedaan hebbende, u bent toch deel van het lichaam van Christus of niet? U bent toch in één lichaam geschapen of niet? U bent toch met Christus mede opgewekt? En mede levend geworden en mede gezet in de hemelse gewesten, of niet? Ja, dat is allemaal waar. Gij hebt toch Christus leren kennen? Gij bent toch heel anders? Nou, als je dat dan allemaal bent, dan wil God dat die nieuwe mens die je ook aangedaan hebt, en die naar de wil van God geschapen is, dat het ook openbaar wordt. Daarom afgelegd hebbende de leugen. Spreek waarheid ieder met zijn naast, omdat wij leden zijn van elkaar. Enzovoort, enzovoort. En het komt omdat het reeds een feit is. In het andere gedeelte waar die nieuwe mens voorkomt, in de Colossenzenbrief, hebben ze het wel goed gedaan. Wel goed vertaald. Let maar op, gaat u maar naar Colossenzen 3. Colossenzen 3. Vers 9 en 10. Lieg niet meer tegen elkander. We hebben die leugen van Efeze. Daar gij de oude mens met zijn praktijken. En hebben ze het goed gedaan. Afgelegd en de nieuwe aangedaan hebt. Die vernieuwd wordt tot. Ze hebben je niet vertaald. Daar gij de oude mens met zijn praktijk aflegt. En de nieuwe aandoet die vernieuwd wordt tot. Ze hebben het niet vertaald. Ze hebben het goed vertaald. Daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd. En de nieuwe aangedaan hebt. Die vernieuwd wordt tot. En ze hoort het ook. Dat is ook goed. Het is al geschied. En daardoor ligt het binnen ons bereik. Het is al reeds ons eigendom. We hoeven het alleen maar te geloven. En eruit te gaan leven. Ook zo'n moeilijkheid is misschien vers 5 hier. Van Colossenzen 3. Daar staat dood dan de leden die op de aarde zijn. En dan komt er een hele rits. Dood dan de leden die op de aarde zijn. Er staat letterlijk in het Grieks. Niet dood dan, maar laat dan sterven. Laat dan sterven de leden die op de aarde zijn. Hoe moet ik die dan laten sterven? Hoe moet ik die oude mens dan laten sterven? Nou, door er geen aandacht aan te schenken. Door met hele andere dingen bezig te zijn. Welke dingen? Vers 1 van hoofdstuk 3. Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven en uw leven is verborgen met Christus in God. En omdat dat zo is, mag je dat allemaal gaan bedenken? Mag je er allemaal mee bezig zijn? Mag je dat allemaal overpeinzen? En als je bedenkt de dingen die boven zijn, wat ontdek je dan? Nou, automatisch. Gaat dat oude, dat gaat sterven. Dat komt in je leven niet meer voor. Maar natuurlijk voor de Colossenzen, en dat moet u dan begrijpen als er staat in vers 5, hoererij, onreinheid, hartstocht, de boze begeerte en de hebzucht, die niet anders is dan afgoderij, om welke dingen de toorn Gods komt. Ja, dan moet je bij deze zaken denken, hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht. Ja, dat die Colossenzen daar leefden in die Romeinse maatschappij, waar hoererij heel gewoon was. Maar dat soort allerlei onreinheid van tempelprostitutie en afgoderij daar in die tempels de doodnormaalste zaak van de wereld was. In onze dagen ligt dat iets anders, hoewel ik vind wel dat wij weer terugkeren meer en meer naar zo'n tijd. Die normen en die waarden, nou, in die afgelopen jaren, de regering mag het er wel over hebben, over die normen en die waarden. Maar dat ze het erover hebben, is een teken aan de wand dat die wel erg verschoven zijn, die normen en die waarden. En als je ook ziet op allerlei gebied, ook op dat seksuele gebied, hoe enorme verschuiving er is plaatsgevonden. Ja, daardoor word je misschien nu geconfronteerd met een maatschappij waar dat soort dingen steeds meer en meer gewoon geaccepteerd worden en de doodnormaalste zaak van de wereld zijn. En ik kan me voorstellen, als jij daar als Colossenser gewend was in je vroegere wandel, in de ijdelheid van je denken, verduisterd in het verstand, naar de tempels te gaan en afgodenoffers te eten en te offeren en daar met die tempelprostituees ook daar gemeenschap mee te hebben. En iedereen in Colosse die vond dat ook normaal, dat was ook een hele normale zaak. Ja, dat er dan als ware, omdat je nu Christus hebt leren kennen, er een hele omwenteling moet komen in je denken. En daardoor ook in je handelen. En ik kan me zo wel voorstellen, als je dat gewend bent, dat dat een zwak voor je wordt. En dat ja, je daar gauw aan blijft overgeven, dat je blijft achtervolgen. Wij hebben misschien dat soort dingen niet. Wij hebben misschien wel hele andere dingen. Maar thans moet gij ook dit alles wegdoen, vers 8, toorn, heftigheid, kwaadaardigheid, laster en vuile taal uit uw mond, lieg niet meer tegen elkander. Ja, misschien stellen we de zaken wel mooier voor in ons leven dan het in werkelijkheid is. Misschien vallen we wel eens in onze aard wat heftig tegen de ander uit. En misschien hebben we daar wel eens moeilijk mee. Misschien lasteren we wel eens een ander als hij er niet bij is. Wat kunnen we daartegen doen? Nou, beseffen dat Christus woning heeft gemaakt in ons hart. Dat we het lichaam van Christus zijn. Dat hij bij ons is. Dat hij bij elk gesprek is wat we voeren. En als we erin gaan lasteren, dat hij het hoort. En dan denken, oh ja. Maar gij geheel anders. Gij hebt Christus leren kennen. En Christus is hier. Christus woont in mijn hart. En ik ben geworteld en gegrond, gebouwd in zijn liefde. En ik word mede gebouwd, ook ik gelukkig, tot een woonstede Gods in de geest. Dat is Gods werk in mijn leven aan mij. Halleluja, prijs de Heer. En zo heb je overwinningsleven. En als je dan bezig bent met die dingen die boven zijn, En je geeft daar aandacht aan, dan ontdek je dat misschien zonden, waar je in je leven het moeilijk mee had, waar je in je leven misschien vaak tegen gestreden hebt en waar je maar nooit de overwinning over had, dat als je bezig gaat met de dingen des vaders, Dan kijk je op een gegeven moment achterom. Ik heb het in mijn eigen leven ook meegemaakt. En ik hoorde bij veel meer mensen. Je kijkt naar achterom en denkt, wat heb ik nou meer gedaan? En vroeger was ik er zo mee bezig. En heb ik er zo tegen gestreden. En hoe meer ik er tegen streed, hoe erger het in mijn leven werd. En nu opeens heb ik er helemaal niet meer bij stilgestaan. Helemaal niet aan gedacht. En het is weg. En dat is iets prachtigs. Dat is dat bouwen in je. Iemand is in ons aan het bouwen. Die schepping die wordt volmaakt. We worden een woonstede Gods in de geest. Ja, we hebben wel vaak wel gedachten. Dat hebben we wel. Dan staat al zo hier. Dood dan de leden of laat sterven de leden die op de aarde zijn. Maar we kunnen vaak niet voorkomen dat er allerlei aardse gedachten in ons hoofd komen. En soms komen er wel eens verschrikkelijke gedachten op. Eigenzuchtige gedachten, jaloezie gedachten, leugenachtige gedachten, immorele gedachten, valse gedachten, kwaadaardige gedachten. Maar we één ding vaststellen, daar hebben we geen controle over. Daar hebben we geen controle over. Want het zijn net vogels die vliegen door de lucht. En je zou ons kunnen vergelijken met een boom. Stelt u bent een boom in het veld. Hier buiten Nieuw-Buinen. En u staat er in een open veld. En er komt een hele groep vogels aanvliegen. Nou, of je het als boom nou leuk vindt of niet, die vogels die gaan allemaal zitten op jouw boom, op al die takken. En dat zijn gedachten ook. Gedachten zijn het vliegende vogels. Ze vliegen in de lucht, je weet niet waar ze vandaan komen, maar ze dalen zomaar op jouw tak, in jouw hoofd. Maar wat kan je wel doen? Nou, je kan wel voorkomen dat die vogels er gaan wonen. En dat die vogels er een nestje gaan bouwen. Je moet voorkomen dat die gedachten die niet goed zijn, die verkeerde gedachten, dat je daarmee gaat spelen in je gedachten. Dat je die in je gedachten laat rondtollen in je gedachten. Wat je er allemaal wel en allemaal niet. En noem maar op. Als je dat gaat doen, dan gaat het een nestje bouwen, die gedachten. Die gedachten, die verlaten je dan niet. En krijg je daar last van. Ja, daar krijg je last van. We hebben wel controle erover om die gedachten, om die vogels als het ware weg te jagen. Toch kunnen er steeds gedachten terugkeren. Soms zijn die vogels hardnekkig, dan jaag je ze weg. En vooral in een fruitboom, nou, binnen de kortste keren zit die vogels er weer. Dan kan je wel bij blijven staan, zie je een vogelverschrikker erbij, weet je wel. En dan hoop je maar dat hij zo schrikt, die vogel, dat hij nooit meer terugkomt. Maar die laat zich ook niet voor de poes nemen, dus voor het weet zit hij weer in die boom. En zo is met die gedachten van ons ook. Je jaagt ze weg en soms zijn ze hardnekkig hoor. Dan komen ze steeds weer bij je terug. Wat is dan de beste manier volgens Paulus, volgens de Bijbel? Bedenk de dingen die boven zijn. Wat doe je? Neem de Bijbel, kruip in een hoek en ga lezen. Ga bedenken de dingen die boven zijn. Ga erover lezen. Neem een christelijk boek. Neem een brochure van Zuiderkop bijvoorbeeld. Ergens zit een lezende hoek. Grappie. Maar ik moet u wel zeggen, in mijn eigen persoonlijk leven helpt dat wel. Als ik gewoon ga bedenken de dingen die boven zijn, dan gaat in werking, laat al sterven de leden op de aarde. En ik hoef er niks aan te doen. Want die oude mens, die denkt af en toe dat hij nog springlevend is, maar die is eigenlijk hartstikke dood. En hoe moet ik hem voor houden? Ik moet hem houden voor dood en begraven. En dan speel je maar de treurmas erover en dan richt je maar op hetgeen wat leeft. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Nou richt je op dat nieuwe. En ga geen leven geven aan dat oude, want dan gaat er nog leven ook. Dat is het grote geheim. Daarom indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn. Moet je bedenken, moet je mee bezig zijn, dan moet je overpeinzen. en dan sterft het andere vanzelf weg. Ja, zodra je bedenkt de dingen die boven zijn, en zo biddend Gods woord leest en overpeinst, je eigen maakt, er met de Vader over spreekt en Christus zo in je woont, ja, dan doe je eigenlijk alles aan wat de nieuwe mens kenmerkt. Colossense 3 vers 12 laat ons zien wat het kenmerkt. Vers 12. Doet dan aan als Gods uitverkoren heiligen en geliefden innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraagt elkander en vergeeft elkander, indien de een tegen de ander een grief heeft, gelijk ook de Heere u vergeven heeft, doet gij ook evenzo. En doet bij dit alles de liefde aan, als de band der volmaaktheid, en de vrede van Christus, tot welke gij immers in één lichaam geroepen zijt, regeren in uw harten. En wees dankbaar. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terechtwijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, Gode dank brengt in uw harten. En al wat gij doet, met woord of werk, doet het alles in de naam des Heere Jezus, God de Vader dankende door hem. Dat is de nieuwe mens. Dat is die enorme wandel. En die is gebaseerd op liefde. Want je bent geworteld in de liefde. Je bent gebouwd in de liefde. En je leert kennen de liefde van Christus die alle verstand, die alle kennis te boven gaat. He, want het is allemaal liefde. Hè? Innerlijke ontferming. Goedheid. Nederigheid. Zachtmoedigheid. En geduld. He, het is liefde. En vers 14. En doe bij dit alles de liefde aan. Als de band der volmaaktheid. En waarom? Omdat je in één lichaam met elkaar bent. Je bent samen de nieuwe mens. En wil je eigenlijk die nieuwe mens ten volle genieten? Wat moet je dan doen? Dan moet je met elkaar gaan zitten. Dan moet je met elkaar gaan zingen. Dan moet je met elkaar gaan spreken over alles wat God je openbaart in zijn woord. En wat je nou weer ontdekt en getroffen hebt. Dan moet je met elkaar gaan delen. En dan geniet je er ook van. En het is ook een wonen. Christus woont in ons hart. Wat staat er hier? Niet dat Christus woont in ons hart, maar vers 16. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Je ziet eigenlijk zijn die twee teksten van Efeze 3 waar in vers 17 Paulus bidt van opdat de Vader u door zijn geest met kracht sterk naar de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw woning maken. Dat is eigenlijk een synoniem aan dit vers. Het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Wanneer woont Christus rijkelijk in ons? Nou, als zijn woord rijkelijk in ons woont, dan zit aan elkaar vast. Dus wil je dat Christus in je woont, dan moet je zorgen dat Gods woord rijkelijk in je woont. Dan moet je daar kennis van nemen. Dan moet je ermee bezig zijn. Waar zit Christus? Ja, Christus zit aan de rechterhand Gods. Hoe kan hij dan in ons hart wonen? Nou, door zijn geest. En hoe woont hij dan door zijn geest in ons hart? Nou, door zijn woord wat aanwezig is in ons hart. Bedenk de dingen die boven zijn. Hoe doe je dat? Het woord van God overpeinzen bij dag en bij nacht. Ik hoop, broeders en zusters, dat u ontdekt dat tussen het wandelen in die oude mens en het wandelen in die nieuwe mens staat die verjonging van ons denken. Wordt verjongd, opdat gij verjongd zoudt worden door de geest van uw denken. En zolang je goed kan denken, wees dan met het woord van God bezig. Gedenk de Heere in uw jongelingsjaren. Wij denken vaak, ik ben nog zo jong. Komt wel hoor. Als ik oud geworden ben, Dan zal ik wel me verdiepen in die dingen. Ja, die tijd komt nooit. En de Bijbel laat juist zien dat dat denken, dat wat van ons vraagt. En hoe ouder dat je wordt, ja, dan kan dat denken wel eens ons onmogelijk worden gemaakt. Dat veel moeilijker gaat en veel moeilijker wordt. Daarom, je moet je deze dingen eigen maken in je jongelingsjaren. Zoveel mogelijk, zodat dit een basis wordt waarop je elke dag staat en elke dag wandelt. Ik hoop dat deze Bijbelstudie, dat dit echt voor u een denken is geweest. En dat overdenken bij ons allen gepaard is gegaan met geloof. En dat we aan hebben genomen dat wat God zegt. En dat we zo ook naar huis gaan. Wetende dat het een enorme genade is. Als we behoren tot die nieuwe mens die in Christus Jezus is geschapen. En dat je naar huis mag gaan met het besef. Ik mag toch God danken dat ik een tempeltje van hem mag zijn. En ik mag ook God danken dat ik met al die andere broeders en zusters die tempel heilig in de Heere mag vormen. Die op aarde hier niet kan waarnemen. Die vierdimensionaal is, maar die er wel is. En dat ook ik medegebouwd word tot die woonsteden Gods in de geest. En dat je beleven mag dat die vader en die zoon, zoals die Jezus tegen zijn discipelen al zei, dat vader en zoon en heilige geest bij je komen om maaltijd met je te houden. Om gemeenschap met je te hebben. Veel zit dus vast aan dat denken. Dat is cruciaal. Het is heel frappant dat die predikers, die vaak vanuit de charismatische hoek komen, wat zeggen ze dan over dat denken? Zij zeggen dan over dat denken dat je dat denken uit moet schakelen. Opdat dan Gods geest zich eigendom van je kan maken. Nou, dat is niet waar. Maar toch prediken ze dat. Carothers die zegt, alles wat ik te doen had, was mij in de aanwezigheid van God te ontspannen. Niets te denken. En mijn mond in geloof te openen om uit te spreken wat God mij ingaf. Wimber, die schrijft, de meest fundamentele vaardigheid die voor de dienst der genezing vereist is, is openheid voor de Heilige Geest. Jezelf ontledigen. Je moet je hart tot zwijgen brengen en al je zintuigen uitschakelen. Voordat je afgestemd bent, dat je de hemelse muziek kunt horen. Men predikt voortdurend, in allerlei bewoordingen, dat het verstand uitgeschakeld moet worden, omdat dan pas God door de gelovigen, door zijn geest, kan heen spreken en heen kan werken. Maar God roept nooit op tot passiviteit, nooit op tot het uitschakelen van denken, maar juist tot het inschakelen van je denken. Bedenk daarom. Bedenk de dingen die boven zijn. Word verjongd door de geest van uw denken. Word veranderd in je denken. Word nieuw in je denken. En passiviteit is heel gevaarlijk, want je geeft de controle over jezelf weg. Jessie Penn Lewis die schrijft in haar boek War on the Saints dat passiviteit bij christenen de belangrijkste oorzaak is van misleiding en gebondenheid. En ze schrijft, de gelovige valt in een passiviteit, waarin het de boze geesten mogelijk wordt gemaakt om hen te misleiden. En elk deel van zijn wezen te bezitten dat passief is geworden. Ja, leegmaken van jezelf, jezelf ontledigen, je denken uitschakelen. Wie doen dat nog meer? Nou, dat doen ze in het oosten. En hoe noemen ze dat? Dat noemen ze mediteren. Maar mediteren is heel wat anders dan bidden. Bidden is actief met Gods woord bezig zijn. Dat voor Gods aangezicht brengen, met de Vader bespreken, dat is die toegang. Dat is niet passiviteit, dat is activiteit. En wat doet de Heilige Geest hier in ons leven? Als hij ons medebouwt tot een woonstede Gods in de geest, tot die volkomen volwassen man, klaar om te gaan huwen straks. Dan veroorzaakt hij zelfcontrole. Terwijl de valse geest altijd de directe controle zoekt over de mens. Zelfcontrole, zelfbeheersing. Galaten 5 zegt, dat is een vrucht van de geest. En wanneer de controle van boze geesten groot in iemands leven worden, ook van een christen, dan gaat die persoon die gaat denkende dat hij God gehoorzaamt, gaat hij heel slaafs die bovennatuurlijke macht volgen en dienen. En zelf is hij dan zijn eigen oordeel kwijt. Hij neemt zelf geen beslissingen meer. Hij wordt zelfs bang om zelf te handelen. Hij gaat zelfs om toestemming vragen voor de meest kleinste zaken, omdat hij zelf niet meer denken kan, niet meer beoordelen kan, niet meer beslissen kan. En dat is altijd een teken dat Gods geest niet aan het werk is. Zo gaat de Heere Jezus Christus, zo gaat Gods geest niet met ons om in een nieuwe mens. Hij schakelt ons niet uit. De Heilige Geest, die is juist waakzaam en roept op tot waakzaamheid, roept op tot activiteit. De Heilige Geest zegt door het Gods woord heen, jaag ernaar. Waarnaar? Naar de prijsroep in Gods, jaag ernaar. De Heilige Geest zegt, zoekt en gij zult vinden. Zoeken, actief zijn. De Heilige Geest zegt hier, doet dan aan als uitverkorenen heilige en geliefde. Doet aan. Staat, zoek, klop, ontvlucht. Dat is wat Gods geest in zijn woord zegt. Activiteit. Terwijl de valse geest zegt, je moet je ontledigen. Je moet je voor me openstellen. Dan kan je onder mijn controle komen. Maar dat is niet Gods geest. De Heilige Geest, die verlicht het verstand. En die geeft verlichte ogen des harten. En de valse geest, die haalt het knopje om. Licht uit. En je bent in de duisternis. En dat is het trieste. Wat is stille tijd? Wat is stille tijd? En daar eindigen we mee. Stille tijd is, volgens Jozua 1, in vers 7. Zoek het maar eens op. Als hij daar voor het land Kanaan staat. En hij de land Kanaan in bezit moet nemen, net zo goed wij, ondanks dat hele land, dat hele hemelse Kanaan ons gegeven is, we moeten het ook individueel, persoonlijk in bezit nemen, ons eigen maken. En wat zegt dan de Heere tot Jozua in vers 7, Jozua 1 vers 7, alleen wees zeer sterk en moedig en handel nauwgezet overeenkomstig de gehele wet die mijn knecht Mozes u geboden heeft. Wijk daarvan niet af naar rechts, noch naar links, opdat gij voorspoedig zijt, overal waar gij gaat. Dit wetboek mag niet wijken uit uw mond, maar overpeins het, dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt overeenkomstig alles wat daarin geschreven is. Want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en zult gij voorspoedig zijn. Dat is stille tijd. Gods woord. Overpeinzen, nauwgezet handelen, overeenkomstig dat woord. Dat woord als ware op je leven schrijven. Want het is onze gids. Weet u waar naartoe? Naar dat hemelse vaderland. Amen.